met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen, in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Lucas 24, vanaf vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij, dat is Jezus, hief zijn handen op en zegende hen en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ik wil vanmorgen vanuit het gedeelte van Handelingen 1 drie beloften met u bespreken. We richten ons vooral op de drie beloften die in dit gedeelte naar voren zijn gekomen. En het bestuderen van Gods beloften, dat is ontzettend belangrijk. Ik denk ook even voor de kinderen thuis en ook de kinderen hier. Je hebt allemaal wel eens gespeeld, denk ik, met magneten. Ik had vroeger twee van die grote magneten, weet je, van die ovalen. En ik kan me herinneren dat ik daar heel veel mee speelde. Vaak een beetje gedachteloos. Want wat ik zo aantrekkelijk vond, of wat ik zo bijzonder vond, is dat die twee magneten, die hadden een aantrekkingskracht op elkaar. Als je ze ver van elkaar afhield, dan gebeurde er niks, maar naarmate je ze dichter bij elkaar bracht, dan voelde je eigenlijk die kracht waarmee ze zich tot elkaar aangetrokken wisten. En als je ze dan een beetje losliet, dan pats, dan gingen ze tegen elkaar aan. Dat is geweldig mooi. Iemand heeft ooit de beloften van God vergeleken met magneten. Waarbij één magneet de belofte van God is en de andere magneet is de mens. En vanmorgen, zoals we hier zijn als het huisgezin van God, de gelovigen. En die twee, die worden tot elkaar aangetrokken. Enerzijds is daar de belofte vanuit de schrift, zoals we er vanmorgen drie gaan overdenken, drie magneten. En anderzijds is daar de gelovige. En die twee, die worden tot elkaar aangetrokken. Als je een beetje verstand hebt van, ik denk dat het natuurkunde is, zoals je merkt, ik heb er niet zoveel verstand van. Dan weet je dat er tussen twee magneten een krachtenveld zit. Het zijn twee weliswaar onzichtbare krachten die twee stukjes ijzer, wat is het? Denk het wel, ijzeren, met elkaar in verbinding brengt. Zo is het eigenlijk ook in de gemeente. De gemeente, de gelovigen, bevindt zich in het krachtenveld van de Heilige Geest. En hoe komt de Heilige Geest naar ons toe? Met de beloften van God. Vanmorgen zijn dat er drie. Ik ga ze straks met je langslopen. Drie beloften. En als wij op onze plek zijn geestelijk, als je hier vanmorgen zit met een geopend hart, dan is de Heilige Geest maar op één ding uit. Namelijk dat wij als gelovigen ons door de kracht van de Heilige Geest aangetrokken weten tot de belofte van God. En dat we, zoals die twee magneten aan elkaar vastplakken, dat we hier straks naar huis gaan vastgeplakt aan Gods belofte. En dat we ons één weten met de belofte van God. En dat is mijn gebed geweest toen ik hier naartoe ging, toen ik dit van de week voorbereidde. Dat deze dit overbekende gedeelte, ik ga het verhaal van de hemelvaart niet vertellen, dat kennen we. Ik wil drie beloften, twee die door Jezus zijn uitgesproken en één door de engelen. Wil ik vanmorgen naar je toe brengen in het besef dat ik niet in staat ben om die klik te veroorzaken. Dat kan alleen de Heilige Geest doen. En daarom wil ik je heel bewust vragen, we hebben daar net al voor gebeden, om je hart open te stellen voor de werking van de Heilige Geest. En laat Gods Geest je denken verlichten, zodat je de belofte van God ziet en je straks vastgeklampt, vastgeplakt aan Gods belofte weer huiswaarts keert. En dat die belofte van God, ja, als je straks hier de deur verlaat of je livestream uitzet, dat die je helder voor ogen staan. Drie beloften van God. In Psalm 119 staat iets geweldigs moois. Voor degenen die meeschrijven, Psalm 119, vers 162. Daar staat: ik heb mij verblijd over uw belofte als iemand die een grote buit vindt. Dus de belofte van God is een grote buit die je vindt. En als je hem vindt, dan kun je je erover verblijden. Ik heb mij verblijd over uw belofte als iemand die een grote buit vindt. Psalm 119, vers 62. 162, sorry. Drie beloften. Jezus is opgestaan. We gaan naar Handelingen 1. Jezus is opgestaan. En hij heeft na zijn opstanding ervoor gekozen om nog 40 dagen op aarde te blijven. Wat heeft hij in die 40 dagen gedaan? Drie dingen. Handelingen 1 zegt dat. 1, hij is levend verschenen aan de discipelen. Hij heeft zich levend bewezen aan de discipelen. Handelingen 1 vers 3. 2, wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft onderwijs gegeven over het koninkrijk van God. Handelingen 1 vers 3. En, Handelingen 1 vers 2, hij heeft opdrachten gegeven. In die 40 dagen dat Jezus op aarde was, zeg maar zo'n kleine 6 weken, na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart, verscheen hij levend, gaf hij onderwijs aan zijn discipelen en gaf hij opdrachten. Nou, die opdrachten, dat weten wij, dat was met name de grote opdracht. Zowel in Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes vind je dat Jezus zegt: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ga dan heen, predik het evangelie. In alle evangelieën vind je aan het einde de grote opdracht. Wij noemen hem groot, in het Engels heet hij the Great Commission. Dat betekent de grootste opdracht, de geweldige opdracht, heeft God gegeven. En Jezus heeft hier aan zijn discipelen verteld. We kennen hem uit de verschillende evangelieën. En hier in Handelingen 1 doet hij dat eigenlijk ook, maar wat mij opvalt is dat die opdracht, die grote opdracht, vooral geformuleerd is in beloften. Drie beloften met name. En ik ga naar de eerste belofte toe, die vinden we in vers 4 en 5. Belofte nummer 1, magneet nummer 1. Wat staat daar? Lees met mij mee. Toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Wat is de eerste belofte? Dat is de belofte van de Heilige Geest. De belofte van de Heilige Geest. Je kan ook zeggen met vers 5, de belofte van de doop met de Heilige Geest. Dat is iets aparts. Je zou zeggen, je hebt 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. 3 jaar lang. Vervolgens heb je hem zien sterven en je was helemaal de weg kwijt. Maar tot je grootste verbazing heb je vastgesteld, Jezus is opgestaan. En 40 dagen lang heb je als discipel van Jezus verschillende ontmoetingen met Jezus gehad. Hij heeft zich levend aan je bewezen. En nu is het moment aangebroken dat Jezus teruggaat naar zijn Vader, verheerlijkt wordt in de hemel. Dan zou je zeggen, dan ben je er toch klaar voor? Dan ben je toch klaar, terwijl je daar Jezus ziet wegvaren van die Olijfberg, dat je zegt, nou, onze missie is duidelijk. Wij moeten nu Jeruzalem ingaan en we moeten gaan prediken. Jezus die gestorven was, de Messias is ook opgestaan en hij komt binnenkort terug. Het koninkrijk van God is aanstaande. Maar Jezus zegt, nee. Jullie moeten niet Jeruzalem ingaan om te gaan prediken. Jullie moeten nog niet de wereld overgaan, maar jullie moeten teruggaan naar Jeruzalem en jullie moeten jullie opsluiten in gebed en de belofte van de Vader verwachten, vers 4. Wat leert dat ons? Wat leert dat ons, broeders en zusters? Dat wij de grote opdracht, namelijk getuigen van de Heer Jezus Christus, niet in eigen kracht kunnen uitvoeren. Zelfs al was je een discipel van Jezus en heb je Jezus meerdere keren na zijn opstanding gezien, dan nog steeds kun je niet getuigen. Daarvoor is meer nodig. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Jezus zei terug naar Jeruzalem. En jullie moeten daar de belofte van de Vader verwachten. Want, vers 5, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zie je, broeder en zuster, ik pas dit zo nog toe op ons, dat het werk van God, het getuigen van de Heer Jezus, alleen kan in de kracht van de Heilige Geest. Al heb je 1000 ervaringen met de Heer Jezus gehad. Het is alleen de Heilige Geest in ons die ons tot effectieve getuigen kan maken. Deze discipelen, hadden ze wat te vertellen, denk je? Na de opstanding. Nou, die hadden wel een verhaal te vertellen. En toch zegt Jezus, terug naar de bovenzaal. En de belofte van de Vader verwachten. Jullie hebben een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest nodig. Nou, ik weet niet of je er al achter bent, maar in het Koninkrijk van God is de kracht van de Heilige Geest niet alleen handig, maar zeer noodzakelijk, onmisbaar. Het werk van God, ook in de gemeente, ook hier op Urk, kan niet met natuurlijke kracht of natuurlijk talent. Het kan niet. Het kan met prediking, zoals vanmorgen, maar het geldt ook in pastoraat, het geldt in evangelisatie, alles heeft de bezieling van de Heilige Geest nodig. Weet je waarom? Het is een geestelijk koninkrijk. Als het met mankracht, met menselijk charisma, met menselijk talent, met menselijke inzet, met menselijke ijver alleen bereikt kon worden, dan hadden de discipelen hun mouwen op kunnen stropen naar de hemelvaart. Zeg nou, we gaan ervoor. Nee, de Heilige Geest is nodig. Ik zei net niet alleen handig, maar noodzakelijk. Jezus zegt terug. En jullie moeten de belofte van de Vader verwachten. In Lucas zegt hij, want jullie zullen met kracht uit de hoogte bekleed worden. Wat een heerlijke belofte. Met kracht uit de hoogte bekleed. Het is een diepe les. Het kan dus niet in eigen kracht. Maar het mooie is, het hoeft ook niet in eigen kracht. De kracht van de Heilige Geest heb je nodig. Weet je wat Jezus eigenlijk zei? En wij leven in dat tijdperk. Jezus zei, er gaat een heel nieuw tijdperk aanbreken. En dat tijdperk is nog niet aangebroken met Jezus' hemelvaart. Want Jezus moest eerst de troon bestijgen in de hemel. Daar hebben jullie met hemelvaartsdag over nagedacht. En Jelle refereerde daar vanmorgen aan. Maar 10 dagen later heeft Jezus op die 50ste dag, de Joden vierden toen het wekenfeest, het oogstfeest, Handelingen 2 vers 1. Het was op die 50ste dag. Pinksteren is Pentakoste. Dat is letterlijk, hè? Pentakoste. En Pentakoste betekent gewoon 50. precies op die 50ste dag, het Joodse oogstfeest, toen ze allemaal eendrachtig bijeen waren, toen kwam de Heilige Geest. En wat gebeurde er toen? Er werd een nieuw tijdperk ingeluid, dat moet je zien. En weet je wat het tijdperk was? Jezus was niet meer fysiek op aarde. Hij was naar de hemel gegaan, maar hij heeft zijn plaatsvervanger, de trooster, gestuurd en die kwam in de gemeente wonen en werken. Ik heb vroeger als kind wel eens gedacht, misschien sommigen van jullie ook, leefde ik maar ten tijde dat Jezus op aarde was. Ik hoopte gewoon dat ik Jezus kon bezoeken, bij wijze van spreken, in Jericho of in Jeruzalem, maar dat ik hem aan kon raken. Ik heb zelfs gedacht, toen ik een jaar of 14, 15 was, ik denk dat ik dan wel in Jezus zou geloven. Dat zou beter zijn. Toch is dat, stel dat je dat vanmorgen nog steeds eigenlijk een beetje denkt, je hoeft je vinger niet op te steken hoor, als je dat denkt. Maar dan heb je eigenlijk nog niet begrepen dat wij in een veel beter tijdperk leven. Weet je waarom? Toen Jezus op aarde was, toen kon hij maar op één plek tegelijk zijn. Als hij in Jeruzalem was, was hij niet in Jericho. En toen hij in Jericho was, was hij niet in Hebron. Maar wat is er gebeurd met de komst van de Heilige Geest? De Geest, dat is de Geest van Christus, is in al zijn gelovigen uitgestort. En daar waar een gelovige is, daar is Jezus Christus door zijn Geest. Hij woont in ons. En daarom vanmorgen, als wij hier zo samen zijn, ik heb dat net op mijn stoel echt weer ervaren. We zitten hier niet als 30 mensen die dezelfde hobby hebben. We zijn hier samen, werkelijk, in de aanwezigheid van de Heilige Geest. De gemeente is de woning, Jelle las die tekst uit 1 Timotheus 4, het is het huis van God. Hier woont de Heilige Geest. Hier woont de Heer Jezus. En niet zozeer in dit gebouw, maar in u. Hij woont in ons. Als je 's morgens zo voor de spiegel gaat staan, denkt Heer, u weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Jouw lichaam, jouw leven is aanbiddingsgrond. De tempel was er om te aanbidden. Dat is indrukwekkend. Dat maakt het christelijke leven ook iets heel indrukwekkends. Het is Christus in ons door zijn Geest. En de gemeente, daar komen eigenlijk al die gelovigen samen. En heeft de Heilige Geest alle ruimte om zichzelf te openbaren? U zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Voor de discipelen duurde het 10 dagen. 10 dagen. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Is dat ze niet zeiden, oké, Jezus heeft gezegd niet lang na deze dagen. Nou, het zal vanzelf wel een keer gebeuren. Ik kom dat soms tegen, ook in de gemeente. Een leidelijkheid met Gods beloften. Zeg je, ja, als God het beloofd heeft, dan komt het vanzelf wel in orde. God is soeverein. Ja, dat gebeurde bij de discipelen niet. Toen Jezus opgevaren was, toen zijn ze, Lucas zegt, met vreugde en met blijdschap, teruggegaan naar Jeruzalem, dankende en lovende, heb je het meegelezen? En ze hebben 10 dagen lang, mannen en vrouwen, niet alleen die 12, maar de 120. 10 dagen waren ze in die bovenzaal, zoals wij hier in een bovenzaal zitten. En ze hebben de belofte van de Vader afgewacht. Nee, dat staat er niet. Verwacht. En het is gebeurd. Want Gods beloften zijn onfeilbaar. God doet wat hij zegt. Het is gebeurd. Nou, misschien heb je nu een vraag. En dat je zegt, oké, Leander, je hebt net gezegd, het werk van God kan alleen met de kracht van de Heilige Geest. Moet ik me 10 dagen opsluiten? 10 dagen gaan bidden en dan wachten tot de Heilige Geest komt. Nou, ik zeg niet dat het verkeerd is om 10 dagen te bidden. Ik ben momenteel betrokken bij een groep broeders en zusters die via Zoom 10 dagen bidden om herleving. Elke middag om 1 uur hebben we een uurtje en bidstond via Zoom. Tussen Hemelvaart en Pinksteren. En ik moet zeggen, het is wonderlijk om samen zo de Heere te zoeken. Niet omdat de Heilige Geest nog voor het eerst moet uitgestort worden. Die is 2000 jaar geleden op Pinksteren uitgestort. Maar, waar kunnen we dan wel voor bidden? Moet je bidden of de Heilige Geest in je komt wonen? Nou, als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan ben je in de wedergeboorte gedoopt met de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13, voor de schrijvers, zegt dat we de Heilige Geest hebben ontvangen toen we tot geloof gekomen zijn. Maar als je zegt, ja, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Ja, dan denk ik, dan ben je toch niet werkzaam met die belofte. Want de Heilige Geest wil niet alleen in ons komen wonen. Hij wil ons ook vervullen met de Heilige Geest. Hij wil ons onze levensbeker vullen tot op de rand. Ja, tot over de rand. Dat we vol zijn van de Heilige Geest. Paulus zegt, Efeze 5 vers 18, word vervuld met de Heilige Geest. En in die zin kun je deze 10 dagen... tussen hemelvaart en Pinksteren, heel goed gebruiken om samen met je broeders en zusters of alleen de Heere te zoeken, om opnieuw die volle Pinksterzegen te vinden, de vervulling met de Heilige Geest. Ik denk soms dat we daar misschien wel te makkelijk in zijn geworden. Dat de belofte van de Heilige Geest die in ons woont, ik zei dat net, als je voor de spiegel gaat staan en beseft de Heilige Geest woont in me, dat we die eigenlijk niet meer goed op waarde schatten. Geloof jij echt, broeder, zuster, jij die de Heer Jezus hebt liefgekregen en tot bekering bent gekomen, geloof jij echt dat de Heilige Geest in jou woont en altijd bij je is? Ik wil een voorbeeld geven. Ooit was er een bijbelleraar in Nederland uit India, Zack Poonen, die zei, heel veel christenen belijden dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, maar leven er totaal niet naar. Hij zei, laat me een voorbeeld geven. Ik gebruik even zijn voorbeeld. Hij zegt, stel, een echtpaar is thuis. Man en een vrouw. Er zijn hier ook veel getrouwde mensen. En ja, je hebt dat wel eens, hè, dat er zo'n moment is dat je een beetje vervelende woorden tegen elkaar spreekt. Een beetje een conflictstemming. Of zijn jullie het allemaal te boven?
Ja.
Oké. En je voelt het soms, de atmosfeer is verkeerd. Je spreekt vanuit de verkeerde hartsgesteldheid. Er zit iets bitters in. En bij die ander roept het ook wat bitters op en het wordt een beetje bekvechten. En wat gebeurt er? Op dat moment gaat de bel. En de buurvrouw die staat voor de deur, die komt een pannetje soep brengen. Er staat wat over. En met dat de bel gaat en ze de buurvrouw voor de deur zien staan, kijken die man en mevrouw elkaar aan en ze stoppen met bekvechten. Het is een beetje ongemakkelijk, hè? Dat doe je niet, hè, waar de mensen bij zijn. En nou, de vrouw gaat naar de deur en een vriendelijke lach naar de buurvrouw en bedankt en fijn dat je aan ons denkt. En neemt de soep in ontvangst, de deur weer dicht, de soep op het fornuis. En ze staat weer naast de man en de sfeer wordt weer een beetje als voordat de bel ging. Met andere woorden, de aanwezigheid van de buurvrouw verandert het gedrag. Nou, daar moeten we een beetje om lachen, omdat we dat misschien een beetje herkennen. Maar Zack Poonen zei, en dat heeft me toen echt geraakt, hij zegt, sommige mensen hebben meer ontzag voor de buurvrouw dan voor de Heilige Geest. Als je gelooft dat de Heilige Geest in je woont, dan wordt het moeilijk bekvechten met je vrouw. Bedroef de Heilige Geest van God niet, zegt Paulus. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, de Heilige Geest verdriet doen. Als je nou bang bent om de buurvrouw te bedroeven, ik zou zeggen, wees daar dan wat minder bang voor. Laat zij maar zien hoe het werkelijk is. Maar wees vooral bang om de Heilige Geest te bedroeven. Zijn invloed in je leven uit te doven. Geloof dat als je 's morgens opstaat, ga op je knieën en zegt, Heere, dit is een nieuwe dag waarin Gods Geest in mij woont. Ik ben een tempel van God in de Geest en ik verlang ernaar, Heere. Dat dat blijkt uit mijn woorden, uit mijn houding, uit mijn gezindheid, uit mijn daden. Stap tot stap wil ik met de Heilige Geest wandelen. Wat een belofte dat de Heilige Geest in ons woont. Je kunt vanmorgen zo blij zijn. Ik zeg, dank u wel dat de Heilige Geest in mij woont. Maar ik wil er ook naar leven. Ik wil dat hij echt heel mijn levenshuis vervult. Dat was de eerste belofte van Jezus. De Heilige Geest zal in jullie komen wonen. We gaan naar de tweede belofte. Vers 7 en vers 8. Waar Jezus zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. Dat hebben we net behandeld met de eerste belofte. En, daar komt de tweede belofte, u zult mijn getuigen zijn. De eerste belofte zegt de inwoning van de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest. De tweede belofte is, wij zullen zijn getuigen zijn. Ik denk dat dit een hele bekende tekst is. Als ik zou vragen, steek je vinger eens op, ben je bekend met deze tekst, dan denk ik dat iedereen zijn vinger opsteekt. U zult mijn getuige zijn. Handelingen 1 vers 8. Ik zal wat bekennen naar jullie. Ik heb deze tekst jarenlang gelezen als een opdracht. Ik las deze tekst eigenlijk als, u moet mijn getuige zijn. En met dat ik tot geloof kwam, wist ik het, Leander, vanaf nu moet je getuigen. Die collega op je werk, het is al veel te lang stil, je hebt het allemaal veel eerder had je het hem kunnen vertellen. Je moet eindelijk eens van Jezus gaan getuigen. En ik zie dat heel veel christenen zo denken. Jullie moeten mijn getuigen zijn. En nou, dan ga je naar je werk, hè? Zullen we het vanmorgen maar gewoon praktisch maken. Je gaat naar je werk en je denkt, nou, ik wil hem of haar echt eens wat over de Heer Jezus vertellen. En aan het eind van de dag kom je thuis en ja, je moet eerlijk zijn, het is weer niet gelukt. Er was misschien wel even een mogelijkheid, maar ja, je begon toch maar te praten over het weer of over de vakantie. En eigenlijk voel je je zo'n slechte christen. En je denkt, nou, misschien moet ik die evangelist uit onze gemeente eens vragen of die eens met hem wil praten, want ik kan het niet. Veel christenen raken in de kramp van Handelingen 1 vers 8. U moet mijn getuige zijn. Maar dat staat er niet. Weet je wat er staat? Ik heb de woordjes zult onderstreept in vers 8. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Dit is een belofte. De Heer Jezus zegt, ik zal jullie tot getuigen maken. Ik zal ervoor zorgen dat jullie gaan getuigen. En dat is wezenlijk iets anders. Je kunt de vraag stellen, moet ik getuigen? Nou, ik zou gewoon mogen zeggen, natuurlijk moeten we getuigen. Het is onze christelijke plicht. Maar veel dieper is om te zeggen, de Heilige Geest maakt dat we zullen getuigen. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, ik hoop dat je dit herkent. Als de Heilige Geest je hart vult en je de Heer Jezus ziet, dan ga je getuigen. Dan maakt God zijn woord waar, u zult mijn getuige zijn. Nou, dan ga je anders bidden. Dan ga je 's morgens niet, voordat je naar je werk gaat, op je knieën en zeggen, Heere, help me alstublieft om Klaas van u te vertellen. Ten diepste doe je dan een beroep op je eigen kracht. Maar je gaat ontspannen leven en je zegt, Heere, als het vandaag het moment is dat u hebt uitgekozen, u hebt gezegd, u zult mijn getuige zijn. Heere, ik geef mijzelf aan u. Ik stel mezelf beschikbaar. Als u vandaag een opening geeft, dan zal ik van u spreken. En als die opening er niet is, dan zal ik u nochtans prijzen. Want het is niet mijn werk, het is uw werk in mij. En ik wil slechts beschikbaar zijn. Ik wil de Heilige Geest niet bedroeven. Ik wil openstaan voor de volheid van de Heilige Geest. Daarom is het belangrijk om in het woord te zijn. Om in zuivere relaties met elkaar te leveren. Zonde hindert ons getuigenis. Maar op het moment dat jij wandelt in het licht met Jezus. Je in je geest vrijheid ervaart. Snap je wat ik bedoel? En je gaat zo naar je werk en zegt, Heere, u zegt, u zult mijn getuige zijn. Jezus had tegen de discipelen gezegd, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Toen God mij en mijn vrouw riep 4 jaar geleden om fulltime te gaan werken in het Koninkrijk van God, toen heb ik me heb ik de kosten overwogen. Toen heb ik gezegd, gaat dit lukken, Leander? Ik ging bezig met onderwijs, met evangelisatie. En ik heb toen zo ervaren, dit gaat mij nooit lukken. En toen las ik Marcus 1 vers 17. Ik zal maken dat u vissers van mensen bent. Toen heb ik tegen de Heer gezegd, als u dat zegt, dan ga ik ervoor. Als u zegt, ik zal maken. Ik zal je in staat stellen. Hier Handelingen 1 vers 8. Hoor je die tweede belofte, die tweede manier. U zult mijn getuige zijn. Heer, maak vandaag uw belofte waar. Het gaat er niet zozeer om dat ik een goede christen ben. Het gaat om uw eer. En u hebt gezegd, ik zal maken dat jij getuigt. Heer, hier ben ik. Ik wil van u getuigen. Nou, wat is nu getuigen? Wat belooft God ons? Dat wij zullen getuigen. Wat is dan getuigen? Laten we het vanmorgen eenvoudig houden. Getuigen is eenvoudig verslag leggen van wat je hebt gezien en gehoord. Ik rijd daar straks weg met mijn auto, stel je voor, en ik rijd tegen een lantaarnpaal aan. Ik hoop het niet, maar stel. En jij stond daar net aan de kant van de weg en je zag het gebeuren. En je wordt gevraagd als een getuige. Wat vertel je? Eenvoudig wat je hebt gezien. Wat voor jou 100% onomstotelijk vaststaat. Dat. Zeg, ja, dit zag ik. Weet je het zeker? Vraagt de rechter aan de getuige. Ik weet het zeker. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Wat is een getuige van de Heer Jezus? Iemand die met geestelijke ogen, in ons geval, zeker heeft gezien wie de Heer Jezus is. En daar zit vaak het probleem. De dingen van God zijn vaak voor ons niet realistisch genoeg. Vaak zien we de dingen van het Koninkrijk van God als de geestelijke dingen van de zondag en van de woensdagavond wellicht. En leven we op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, bij wijze van spreken, bij de zichtbare dingen. Maar naarmate de dingen van God, de dingen van de Heer Jezus, voor jou reëel worden, als dat voor jou een werkelijkheid is, dan ga je er ook over spreken. Ik kan me herinneren dat een van onze zoontjes een keer van zijn verjaardag een Lego pakket kreeg. Zo'n groot pakket. En toen een dag later kwamen mijn ouders op visite en hij wilde het cadeau natuurlijk laten zien. Ze stonden nog maar voor de deur. Of hij rende naar voren toe. Hij zei, hij riep mijn vader en moeder en zei, kom met me mee, ik wil jullie mijn Lego pakket laten zien. Hij getuigde van wat hij had gezien. Weet je waarom? Het was voor hem levensecht, joh, hij leefde daarin. Die brandweerkazerne van Lego, dat was op dat moment helemaal zijn element. Daar kon hij niet over zwijgen. Het was zo werkelijk. Als je hem zou vragen, heb jij nou echt een brandweerkazerne? Dan zou hij zeggen, ja, natuurlijk heb ik een brandweerkazerne. Zo reëel moet een christen zijn redding voor ogen hebben. Ben je gered? Ja, natuurlijk, het bloed van de Heer Jezus heeft mij gered. Het staat mij helder voor ogen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan kan je er ook niet over zwijgen. Het is voor jou zo reëel. Het is voor je zoiets wonderlijks. Je mond. Die psalm zegt er, dan loopt mijn mond steeds over van zijn lof. Waarom? Het is reëel voor mij. Ik kan er niet meer over zwijgen. Ik heb dat meegemaakt. Ik ben een getuige. En daarom is de vraag, is ons hart, is jouw hart, mag ik je dat vanmorgen echt vragen, is jouw hart vol van wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan? Dan hoef je je niet zoveel zorgen te maken over het getuigen. Als dat je zo helder voor ogen staat als toen bij mijn zoontje zijn brandweerkazerne, daar ga je over spreken. Het is je levenselement, het is de vreugde van je hart, het is de werkelijkheid die je voor ogen staat en daar spreek je over. Daar ga je niet over zwijgen. Als je straks hier op onderweg iets heel bijzonders ziet gebeuren en je komt straks thuis bij de koffie, dan ga je vertellen. Hoe bijzonder is het Koninkrijk van God voor je? En dan geloof ik dat God je ook over een drempel heen helpt van schroom en schaamte. Waardoor je vrijmoedig gaat spreken. Het is voor jou gewoon een werkelijkheid. Daar kan je niet over zwijgen. Ik ben 10 jaar leraar geweest in het voortgezet onderwijs. En ik was altijd elk jaar mentor van een klas, een groep leerlingen. En ik kan me herinneren, ergens in het 4e of 5e jaar was ik mentor van een HAVO 4 groep. En ik had al best lang het verlangen om met mijn leerlingen open te spreken over de Heer Jezus. In mentorgesprekken. Om hen gewoon, het was een reformatorische school, dus dat was niet altijd heel gebruikelijk. Maar om hen gewoon de vraag te stellen, ken jij de Heer Jezus? Weet je dat je ziel gered is? Heb je vrede met God? Maar dat was eigenlijk niet zo gebruikelijk en ik deed dat eigenlijk niet. Ik las Handelingen 1 vers 8. U moet mijn getuige zijn. En ik durfde niet goed. Want ja, het zou een beetje ongemakkelijk zijn in zo'n gesprek, hè, om dat te vragen. We praten wel over cijfers en over allerlei andere dingen. Maar gewoon eens van, hoe is het nou met je ziel? En ik kan me herinneren dat ik een geestelijke groeiavond had. Hoofdstuk 8 van Geestelijke Groei. Je kent dat boek misschien wel van Arjan Baan. En dat Arjan sprak over getuigen zijn. En toen legde hij dat principe uit. Het is gewoon vanuit de volheid van je hart spreken. Eenvoudig. En die avond had God mij opnieuw aangeraakt. En de volgende dag had ik rond de middag een mentorgesprek met een stoere jongen uit HAVO 4. Echt een vent, weet je wel. En ik merkte in mijn hart was er iets veranderd. En ik ging voor me zitten. Ik weet zijn naam, maar ik zal zijn naam niet noemen. Hij ging voor me zitten en ik zeg, joh, ik wil eens beginnen met een andere vraag. En ik merkte dat de Heilige Geest vaardig over me werd. En dat ik zei, ik wil je een eerlijke vraag stellen. Weet jij zeker dat je zonden vergeven zijn? Is het goed tussen jou en God? En inderdaad, hè? Weet je zo? Maar ik zei eerlijk is eerlijk, dit is toch de belangrijkste vraag. We kunnen het over die zessen en die zevens gaan hebben voor wiskunde, maar hier gaat het om in het leven. En ik weet nog zo dat ik in mijn gemoed ervoer, dit is realistisch, want hier gaat het ook echt over in het leven. Om die stap te zetten. En te zeggen, Heer, als u wilt dat ik getuige, hier ben ik. Om eerlijke vragen, ook op een verjaardag. Het is zo makkelijk om in, zeg maar, de draaikolk van de gesprekken mee te gaan. Ik ben er zelf ook gevoelig voor. Maar om te zeggen, Heer, ik ga vanavond naar die verjaardag. En ik ben hier op aarde maar om één reden, dat is dat ik nog van u zou getuigen. En als je weet, de Heilige Geest geeft je een moment. Dat je hem eigenlijk inkoopt. En dat je zegt, Heer, ik wil maar gewoon spreken. Je hoeft het niet allemaal te weten, je hoeft het niet goed te kunnen. Eerlijk te zijn. Soms is met je familie het allermoeilijkst. Daar ben je soms 10 jaar lang anders gewend. En om toch te zeggen, ik schaam mij niet voor mijn meester. Want de dingen van God staan mij levens echt voor ogen. Het kan toch niet zijn dat je 's morgens je stille tijd houdt en dat je vol bent van hem en je liederen vol aanbidding zingt. En dat je als het ware je binnenkamer op slot draait en dat je je deur uitstapt en dat je ineens in een andere werkelijkheid komt. Dan leef je eigenlijk in twee werelden. Bid vanmorgen ernstig dat God die twee werelden bij elkaar brengt. En dat je echt een getuige zult zijn. Niet moet zijn, maar zult zijn. Joh, mag ik je eens een eerlijke vraag stellen? Ik weet het ook niet allemaal hoor. Ik ben ook geen perfecte christen, maar ik zou je vanmorgen gewoon eens een vraag willen stellen. Dat is niet verboden hè, Nederland. Nog niet. Het is ook een daad van liefde trouwens. Want je doet het niet om je stokpaardjes duidelijk te maken. Of om reclame te maken voor je eigen kerk of zo. Je doet het om zielen te winnen voor het koninkrijk van God die dreigen verloren te gaan. Misschien moeten we vanmorgen met elkaar gewoon ons opnieuw aan de Heer geven en zeggen, Heere, u hebt gezegd, u zult mijn getuige zijn. Hier ben ik. Ik wil dit tot mijn grootste levensmissie maken. Misschien ben je moeder in je gezin. Misschien sta je als vader op je werk. Misschien ben je een grootvader, een grootmoeder met kleinkinderen. Waar je ook staat, de belofte is deze. U zult mijn, zegt Jezus, mijn getuige zijn. Je bent geen getuige van de refbab. Je bent de getuige van de Heer Jezus. Is dat niet een eer? Een getuige, geloof je dat? Van hem die zijn leven voor jou heeft gegeven. Geloof je dat echt? Eén ding weet ik zeker. Als je het echt gelooft, dan ga je er ook over spreken. Ga je er ook over spreken. Ooit waren we met studenten op een outreach in Hilversum op de straat. En een van de studenten sprak met een man van middelbare leeftijd. En hij vertelde hem het evangelie. En die man, het was absoluut geen christen en was ook niet van plan om een christen te worden, luisterde aandachtig. Was eigenlijk een leuke man. Die nam echt de tijd om naar die student te luisteren. En hij zei, vertel je verhaal. En die student die vertelde het verhaal. Van de schepping van de mens naar zondeval, de komst van Christus en de oproep tot vergeving en een nieuw leven. En hij vertelde het met passie. Een jonge broeder op de Bijbelschool. Ik stond er van een eindje te kijken. En die man die stond echt aandachtig te luisteren. En toen zei hij, en dat ben ik nooit vergeten, het is al een paar jaar geleden. Hij zei, joh, zei hij, ik geloof, mag ik eerlijk zijn? En die student zei, ja, je mag eerlijk zijn. Hij zei, ik geloof er eigenlijk niks van. Hij zei, ik geloof dit echt niet. Dat je door één keer naar de Heer Jezus te kijken, van heel je kerfstok verlost wordt. En het eeuwige leven binnengaat, zegt hij. Hij zei, als het zo makkelijk zou zijn, dat je van je slechte daden af zou komen, van je slechte geweten, en het eeuwige leven zou krijgen. Hij zei, ja nee, daar geloof ik echt helemaal niks van. Hij zei, maar als het waar is, zegt hij, dan snap ik dat je het iedereen vertelt. Want dit is het beste nieuws wat de mens dan ooit kan horen. Het is echt zo. Het evangelie is het beste nieuws wat een mens ooit kan horen. Want het is zo, door één blik op Jezus, al ben je verslaafd en leef je midden in de zonde, door één blik op Jezus word je bevrijd van de eeuwige ondergang, van een eeuwige pijniging in de hel en word je overgezet in het eeuwige leven voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God met vergeving van zonde. Geloof je dit? Ja, dan kunnen we hier toch niet over zwijgen. U zult mijn getuige zijn, zegt Jezus. Halleluja, dat Hij ons tot getuigen maakt. Wat een belofte. Wat een krachtenveld als je deze belofte vandaag in geloof naar je toe haalt, dan geloof ik dat dat met die magneet gebeurt in je leven. En dat de Heilige Geest je vult. En dat je deze week opening krijgt om van Jezus te getuigen. De vraag is, ga je de uitdaging aan? Geef je vanmorgen opnieuw naar Hem? We gaan er zo voor bidden. Ik wil kort nog een derde belofte noemen. Heel kort. Jezus heeft zijn laatste woorden gesproken. Wat was zijn laatste woord? Wat was letterlijk zijn laatste woord in onze Bijbelvertaling? Nou, lees mee vers 8. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En daar stopte Jezus met praten. En toen ging hij omhoog. Zijn laatste opdracht. Zijn laatste belofte, sorry, belofte. En toen ging hij omhoog. En de discipelen, nog onder de indruk van die woorden, die keken hem na. Kun je het voorstellen? Handelingen 1 beschrijft de onderkant, hè, wat onder de wolk gebeurt. Psalm 24, hebben jullie over nagedacht, beschrijft wat boven de wolk gebeurt. In de hemel. Hier wordt beschreven wat onder de wolk gebeurt. En die discipelen die staan daar en ze kijken hem na. Die verheerlijkte Heer, of bijna verheerlijkte Heer. En ze staan daar, ze blijven daar kijken. En in de hemel begint er een feestvreugde. Maar twee engelen moeten de feestvreugde verlaten. En die twee engelen voegen zich daar op de Olijfberg, die prachtige plek, en ze zeggen, wat staan jullie nu naar boven te kijken? Nou, ik denk niet dat dat een correctie is. Die engelen zijn gewend om vol aanbidding naar de Heer Jezus te kijken. Dus dat begrijpen ze wel. Maar ze zeggen, kijk, vers 11, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? En dan komt er die derde geweldige belofte. Zie je dat? Vers 11b. Hou je vinger erbij. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dit is de derde belofte, uitgesproken door de engelen. Weer zie je het werkwoord zullen, hè? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als u naar de hemel hebt zien gaan. Ik heb een vraag aan je. Geloof je dat dit werkelijkheid wordt? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als dat u hem naar de hemel hebt zien gaan. In het Oude Testament is de geboorte van Jezus voorzegd. Zie, een maagd zal zwanger worden. Is er een maagd zwanger geworden? Jazeker. Maria en Elisabeth en Zacharias hoorden, jullie zullen een zoon baren. Hebben ze een zoon gekregen? Ja. Er is in het Oude Testament voorspeld dat de zoon des mensen zou lijden en zou sterven. Heeft die geleden en is die gestorven? Ja. In het Oude Testament is voorspeld dat de zoon des mensen zou opstaan op de derde dag. Is die opgestaan op de derde dag? Ja. In het Oude Testament staat dat hij zou opvaren naar de hemel, Psalm 16. Is hij opgevaren naar de hemel? Ja. In het Oude Testament staat dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Jezus belooft het in Handelingen 1 vers 4 en 5. Is de Heilige Geest uitgestort? Ja. God belooft dat hij Israël zal herstellen en terug zal brengen in het land. Is God bezig zijn belofte te vervullen? Ja. De engelen hebben gezegd, deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Gaat God zijn belofte vervullen? Het antwoord is ja. Ook een magneet, deze Jezus zal terugkomen. Welke Jezus? Deze Jezus. Dat betekent een lichamelijke Jezus, met een menselijk lichaam. Zal terugkomen naar de aarde. Een lichaam, wist je, is nooit gemaakt voor de hemel, is gemaakt voor de aarde. Is gemaakt voor de aarde. Wij denken vaak dat wij onderweg zijn naar de hemel. En dat is op een bepaalde manier waar. Maar eigenlijk is bijbelser, dat komt veel meer voor in de Bijbel, dat Jezus onderweg is naar de aarde. Een christen hoopt niet op zijn dood om dan in de hemel bij God te zijn. Een christen hoopt op de wederkomst, zodat Christus bij ons zal zijn. En het koninkrijk zal oprichten, hier op aarde. Waar we zullen zijn met onze menselijke lichamen. Weliswaar nieuwe lichamen, maar dat gaat gebeuren. Daarom is die vraag van Handelingen 1 vers 6. Is dit de tijd dat u het koninkrijk gaat herstellen? Geen domme vraag. Dat is mij vaak verteld. Een domme vraag van die discipelen, die snapten er niks van. Nou, ik denk dat ze de profetieën beter begrepen dan ik. Want Jezus gaf, 1 vers 3, onderwijs over het koninkrijk van God. Het koninkrijk is geestelijk in ons. Vanmorgen zijn we onderdeel van het koninkrijk. Maar het koninkrijk krijgt in de toekomst, in de nabije toekomst, een aardse belichaming. En dat zal aanbreken wanneer de Heer Jezus uit de hemel, deze Jezus, op dezelfde wijze zal terugkomen. Jezus heeft zelf gezegd in Matteüs 24, jullie zullen het teken van de Zoon des Mensen zien. En hij zal met kracht en heerlijkheid naar de aarde komen. In de eerste komst kwam hij als een baby in zwakheid. In zijn tweede komst komt hij met kracht en heerlijkheid om de ongelovigen te oordelen en zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Deze Jezus zal terugkomen op dezelfde wijze. Hoe? Op de wolken. Op de wolken. Toen nam een wolk hem weg. Straks, als hij komt, zullen we hem eerst niet zien, maar dan verschijnt hij met de wolk. En zal hij zijn voeten zetten, Zacharia 14 vers 4, op de Olijfberg. Dus hij komt niet alleen op dezelfde wijze, maar hij komt ook op dezelfde plaats. Hij voer op van de Olijfberg en komt terug en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wat een geweldige
belofte. Ik geloof dat wij zijn voetstappen horen. Kijk naar het wereldgebeuren. Kijk naar het volk Israël. Let op de olijftak. Als hij zacht begint te worden, dan zijn de stappen, de voetstappen van de Heer Jezus hoorbaar. En ik geloof vanmorgen door deze derde magneet, door deze derde belofte, deze Jezus zal terugkomen. Het gaat echt gebeuren. De barensweeën zijn begonnen en Jezus zal komen en zal zijn belofte vervullen. Ik sluit af. De eerste belofte ging over het begin. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen na de hemelvaart. De tweede belofte ging over de tussentijd. In die tussentijd zullen jullie mijn getuigen zijn. De derde belofte gaat over de afsluiting van deze periode. Jezus komt terug en zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Drie massieve beloften van God, gegeven aan jou en mij. Heb je wel eens een cheque gekregen? Heb je wel eens een cadeaubon gekregen voor je verjaardag? Zo'n VVV-bon? Wij kregen de laatste een, met een prachtig bedrag om uit eten te gaan. En daar hou ik erg van. Prachtig in een lintje zat hij. Wat nu? Je hebt die cadeaubon met een mooi bedrag en die kun je inwisselen bij een goed restaurant. Wat nu als je zegt, we hebben de belofte. We hebben de cheque. En je legt hem bovenop de kast. Die cheque zal je niet baten. Je zult er geen hap van eten. Wanneer wordt die cheque van waarde? Als je hem van de kast neemt en hem gaat inwisselen, hem gaat verzilveren. Wij gaan met elkaar bidden. We hebben drie beloftes ontvangen. De Heilige Geest, zijn getuige te zijn en Jezus spoedige komst. Ik stel voor, broeders en zusters, dat we een moment stil worden en dat we die beloften van de kast nemen. Die drie magneten, die drie beloften. En gaan inwisselen bij de hemelse bank. En dat we hem gaan vragen. Heer, maak uw belofte waar. Ik wil ruimte geven voor een aantal die zich uit willen spreken in gebed. En daarna zal ik afsluiten.